Professor Verbruggen, u zei daarnet, de scenario's van het Internationaal Energieagentschap zeggen driekwart van de emissiereducties gaat via efficiëntie en hernieuwbare. Mm-hmm. Terwijl het geld vooral naar nucleair en wat was het weer al gehad?
En carbon capture en koolstofopslag. Ja.
Maar in België heb ik toch de indruk dat er heel veel wel naar... of toch, als je de media beluistert, wel heel veel naar hernieuwbare gaat. Dus het over de dakisolaties, om nog maar te zwijgen over de zonnepanelen natuurlijk. Ja.
Wel, het is eerst toch eventjes terug vorige week in herinnering brengen, toen in België het nucleair onderzoeksprogramma MIRA weer is goedgekeurd, dat praktisch met de hoofdsloef van het federale budget qua onderzoek in energie gaat lopen. Dus ga weer naar het nucleaire.
Dat is de vierde generatie.
De zogenaamde vierde generatie. Hè.
Ja.
Dus daar gaat weer alle geld naartoe, naar TCK vooral. En veel minder naar die andere oplossingen.
Dat over, dus over welk budget gaat dat dan?
Wel, in totaal hebben ze nu gepland 960 miljoen euro nodig, maar je mocht zeker zijn dat dat maal 2, maal 3 zal worden als er ooit iets gaat moeten uitkomen. En zij hoopten dat buitenlandse investeerders mee zouden betalen aan dat onderzoeksproject. Maar die buitenlandse investeerders hebben altijd minder en minder belangstelling daarvoor. Dus ik denk dat dat een Belgisch verhaal gaat worden met heel veel middelen van onderzoek van de schatkist.
Ik had vorig jaar of zo ergens een getal gehoord dat toch een grote orde lager lag dan...
Dat was de helft van dat bedrag dat ik u zeg, omdat men zogezegd de helft in het buitenland ging krijgen. Maar dat is nog niet gekregen. In België zou 450 miljoen euro moeten bijdragen.
Mm-hmm. En over welke periode gaat dat dan? Dat is niet volgend jaar veronderstelling?
Nee, dat gaat over een 4 of 5-jarige periode. Ja.
Dus het, ofwel gaan we dus 100 miljoen ofwel 200 miljoen per jaar moeten bijdragen daaraan?
Wow, aan het nucleaire doodspoorverhaal weer. Hè. Dus,
ja, want wie beslist daar dan eigenlijk over? Want dat gaat over veel geld, een miljard euro's. Ik heb daar niet veel nieuws van gehoord.
Wat, dat is beslist door de termen en omgeving, hè. Dus de ontslagnemende regering.
Interessant. Nu, maar anderzijds, dat is natuurlijk een hoop geld, maar die zonnepanelen, daar zat er dus ook een hoop geld in.
Ja.
En daar zie ik zo'n soort tegenstelling, hè, want ik zie hier, ik ga toch nog een paar cijfers noemen, terug naar uw rapport, rapport van het IPCC, het potentieel, dus totaal energieverbruik per jaar is ongeveer 500 exajoules, hè, 500 dus eenheden, en het potentieel van de zonne-energie tegen 2050 was 10.000, dus is 20 keer het huidig jaarverbruik. Nee, de cijfers lopen nogal uiteen, maar dus gemiddeld iets van grote orde 10.000, terwijl het huidige verbruik 500. Dus het is plein zonne-energie beschikbaar.
Ja.
Nu, terzelfde tijd zien we hier dan dat het, nog een Franse term, ça coûte la peau des fesses, dus het is onbetaalbaar, want we zitten nu met 0,5% of minder zonne-energie en het kost ons al een paar honderd miljoen.
Ja, dat is omdat ons beleid op gebied van steun aan groene stroom zeer fout in elkaar zitten. Dus ik zeg dat niet na de feiten. Ik heb dat al in 2002 gezegd, 2004, in 2008 echt met de cijfers aangetoond dat 2/3 van het geld dat wij aan groene stroom geven, weggegooid geld is. Dus met andere woorden, hadden we dat geld goed besteed, dan hadden we 3 keer zoveel groene stroom als dat we vandaag hebben.
Oké, wat moet er dan gebeuren? Want enerzijds, globaal gezien dan toch, wordt er gezegd, ja, zonne-energie heeft het grootste potentieel. Zou je toch denken, je moet daarin investeren, maar zo simpel is het dan niet.
Nee, maar je moet, wat wij gedaan hebben is dat overgesubsidieerd op een zeer gekke manier. Men heeft er vooral middenklasse en rijkeren rijk gemaakt, hè, met dat te steunen, hè, want die hadden het geld om dat onmiddellijk op hun daken te leggen. En dat is weggegooid geld. Wat moest er gebeurd zijn? En ik heb in een artikel geschreven, kopieer op een verstandige manier het Duitse steunsysteem. Ja. En dat wil zeggen dat men niet zozeer de toepassingen op zich ziet, hè, die paneeltjes die op hun dak liggen, maar wel de technologische evolutie en ontwikkeling om ernaar te komen steunt. In Duitsland heeft, denk ik, 18 of in de 20 technologieën onderscheiden. Hè. kennen ze niet meer allemaal van buiten. En iedere technologie krijgt juist gepast steun om zich technologisch te ontwikkelen.
Dat is dan bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen?
Ja, maar windmolens is verschillend. Windmolens op land, windmolens op zee, windmolens van grote schaal, kleine schaal. Dus dat allemaal onderscheiden en die juist genoeg geven. En hadden we eigenlijk ook met wind moeten doen, met zonnecellen moeten doen, juist genoeg steun geven om een binnenlandse technologische push te krijgen, ontwikkelingsverhaal te krijgen, om hier fabrieken te hebben die zonnecellen ontwikkelen. Wij hadden IMEC als kenniscentrum, wij waren mee voorop en wij hadden dat kunnen zo ontwikkelen. Wij hadden Windmaster in Vlaanderen, het beste windmolenproducent in de jaren 80. We hebben hem laten doodgaan. Hè. We hebben er niks mee gedaan dat serieus was, in plaats van op die manier die sector te ontwikkelen. Dat is de juiste steun geven. En dus 2/3 van het geld kon je bespaard hebben. Maar het meeste van de steun die we weggooien, gaat wel naar Elektra wel. Hè. Niet naar de mensen met hun dingetjes op het dak. Ja. Dat gaat vooral naar die co-incineratie van fossiele brandstoffen en zo. En waarbij zij massaal invoeren vanuit Canada. Dan omzetten
we direct wat meer in detail over op ingaan, maar terug naar dat Duits systeem. Op een bepaald moment dacht ik dat ze ook wel dus iets van €400 per megawattuur subsidies gaven.
Ja, ze hebben zich dus ook overschat en ook te traag. Ze reageerden sneller dan bij ons, maar een beetje te traag gereageerd op het verschijnsel dat eigenlijk ziet staan in het IPCC-rapport vandaag. Je ziet in het IPCC-rapport op pagina 12 van de summary, uw samenvatting voor besluitvormers, de leercurve staan van fotovoltaïsche zonne-energie. En die curve, pagina 12 van de 25, ja, daar heb je ze. Dus die curve, die gaat mooi naar beneden.
En, men dacht, en wat zegt die curve voor de luisteraars? Dan,
die curve zegt de daling van de kostprijs van een kilowattuur uit zonnecellen, die daalt van zeer hoog jaren geleden, toen er nog niet veel geproduceerd werden. En dus dat is een dalende curve naarmate je meer en meer van die dingen maakt. Ja, en men dacht dat gaat langzaam blijven dalen. Maar wat we gezien hebben is een enorme knak in het jaar 2007, 2008 van de kostprijs die enorm is ingestort. Ja. Maar wij zijn blijven steunen op het niveau, op het niveau van vroeger. En wat hebben we gedaan? We hebben dat geld gebruikt om allemaal die cellen in te voeren uit China.
Ja, want...
Een slecht verhaal.
Maar de Duitsers waren er zelf ook aan voor de moeite, geloof ik. Hè? Want die hadden dus een zonnecellenindustrie. En ik meen het toch te begrepen hebben dat die in de problemen zit. Ook door het feit dat de Chinezen dan opeens met veel goedkopere producten afkwamen.
Wel, in de problemen die echt...
Dus ze hadden een goed beleid, maar uiteindelijk waren ze er toch aan voor de moeite van een industrie.
Wel, laat zeggen dat zij nog altijd ganse fabrieken voor het maken van zonnecellen exporteren, die Duitsers. Hè. Ze maken minder zonnecellen in Duitsland, dat is juist, maar zij exporteren de technologie en de fabrieken en de patenten. En dus in die zin, bijvoorbeeld het jaar 2009, denk ik, had men in Duitsland inkomsten uit zonne-energie-export van €6,5 miljard.
Ja.
Van export van zonnecellen. Of zonnecellentechnologie. Wat enorm veel is. Siemens heeft dat nooit gehaald in zijn nucleaire afdeling, bijvoorbeeld.
En wat dan met het probleem, of eventuele probleem van de technologie zelf, dat het te veel afhankelijk is van bepaalde zeldzame metalen, die dan uit China moeten komen?
Wel, dat is niet echt het geval, denk ik, met zonnecellen.
Ik hoorde toch ergens dat als we natuurlijk echt willen...
De wereld volleggen.
Dat is echt een belangrijk deel van onze energie. Uit zonne-energie gaan halen met een vergelijkbare, maar misschien meer performante versie wat dat we nu hebben. Dat de hoeveelheid was het selenium of wat dan ook gewoon niet voldoende is. Dus dat, en dat je dus weer...
Silicium is er in massa aanwezig. Hè?
Ja, maar ik denk dat het was iets dat minder... Was het niet een...
Maar je hebt het nieuws van vorige week gehoord dat de Japanners miljarden tonnen van die zeldzame materiaal
ontdekt hebben. Ja, maar we zijn hernieuwbare aan het produceren. En daar hebben we dan materiaal voor nodig dat toch weer eindig is.
Ja, dat is altijd natuurlijk. Als je hoogtechnologische materialen gebruikt, heb je misschien op sommige momenten zeldzame materialen nodig. Die, Nu, in die zin geloof ik ook in de vooruitgang.
Ja, moeten we dat probleem, wat zal er met dat probleem gebeuren? Want nu is het dus zo, dus met de huidige technologie, de huidige staat van de technologie, dat we bepaalde materialen nodig hebben. Oké, ze hebben nu een heel grote voorraad ontdekt, die dan ook vervuiling zal geven bij de ontginning, maar die zit ook met eindige componenten.
Ja, maar je zit ook met andere mogelijkheden van fotovoltaïsche opwekking. Men spreekt zelfs nu van biofotovoltaïsche opwekking. Dus andere materialen, andere concepten om dat te doen. Datzelfde procedé. Ik denk dat dit soort vragen zich oplossen als de aandacht en de noodzaak om die problemen goed aan te pakken zich ook stellen. En dan gaan men die kunnen oplossen.
Het probleem stelde zich geloof ik omdat China dus 90% van bepaalde materialen heeft. Het ging meer over gsm's denk ik en over windmolens. Maar dus daarom
windmolens zit het zeker niet, hè. Dus het is gewoon mechanisch materiaal.
Wel, het was een artikel in de laatste editie van Mo, waar specifiek verwezen werd naar dat specifiek ging over grondstoffen, dat Europa een 40-tal grondstoffen heeft gespecifieerd die strategisch belangrijk zijn. En het komt er eigenlijk op neer wat windmolens betreft, dat één component of een paar metalen dus inderdaad ook in China zitten. Maar dat het dan dat het wel mogelijk is, maar iets duurder is om dat dan niet te gebruiken. Ik heb hier een artikel van Groen Vlaams Beleid voor Vlaamse groene stroom.
Ja.
Dus ik heb hier iets onderlijnd en een vraagtekentje naast gezet. Het Vlaams systeem laat superwinsten in en door de meest dubieuze groene stroomproducenten. En daar komen we terug op uw eerder punt. Leg dat eens uit.
Wel, het punt is zo dat men heeft een bepaald quotum voorgesteld dat men moest halen. Hè. En omdat men zag dat men aan 0,5% groene elektriciteit zogezegd zat en men vrij snel tot 6% wil komen in 2010, heeft men alle afvalverbrandingsinstallaties van dit land erin toegelaten als groene stroomproducenten voor de biofractie die men daar zogezegd verbrandt. Heeft men dus die co-incineratie van die soms zeer dubieuze bio-energie toegelaten als zijnde groene stroom. En is een groot stuk van die groene stroom daarvan afkomstig.
Ik moet toch eens uitleggen wat dat in simpele termen is. Het co-generatie van dubieuze...
Wat men doet, men heeft een oude kolencentrale met een rendement van omzetting van brandstof naar elektriciteit van soms maar 26%, 28%, wat in vergelijking met de modernste gascentrale die bijna 60% haalt, eigenlijk een ecologische ramp is.
Ja,
pervers is. En in dat soort oude dingen gaat men nu, in plaats van de kolen alleen te voeden aan de stoomketels, gaat men die kolen mengen met biomassa. En dat zijn dan biomassa die soms ingevoerd wordt vanuit Canada.
Ja.
Nu, de kosten om dat in te voeren, de emissies van die schepen en al, dat wordt allemaal niet meegeteld. Hè. Dat komt dus hier in die dingen en daar krijgen ze dan dik geld voor om dat soort praktijken.
Want daar krijgen ze dan ook dus groene
stroomcertificaat.
En ze krijgen voor een groene stroomcertificaat uit de biomassa, of voor een megawattuur, groene stroomcertificaat en voor een megawattuur uit de wind ook hetzelfde.
Ook één, ja. En dat is €110 ongeveer rekenen ze per... Er is een minimumprijs die wat lager is, maar zo in de markt hoor ik €110, dat is wat we zullen zorgen dat we krijgen. Ja, en dat krijgen ze ook, ja.
Ja, maar die staan op de Vreg-site, de prijzen van die.
Ja. En dat heeft dus een enorm verschil. Bijvoorbeeld een afvalverbrander die in principe het kon zonder steun, hè, want hij kan geld krijgen uit zijn afvalbeleid, hè, die stroom produceren. Krijgt in één keer per kilowattuur of per megawattuur dat hij produceert een cadeau van €110.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Dat trekt natuurlijk afvalverbranders aan. Iedereen wil afval gaan verbranden met elektriciteitsproductie nu.
Hoe zou het dan wel moeten? Zou het een meer faire oplossing zijn van te zeggen van oké, die stroom is wel groen als die, maar je krijgt maar een half certificaat of zo?
In Duitsland zegt men van die biomassa-installaties groter dan 20 megawatt, die krijgen gewoon geen steun. Dat is rendabel genoeg op zijn eigen om dat te doen en die krijgen geen steun. Wordt wel meegeteld als groene stroom, omdat Europa dat zo definieert. Maar geen steun. Want het is rendabel genoeg om hetzelfde te doen. Afvalverbranding zou ik gewoon geen steun geven. we hebben een afvalstoffenbeleid dat zegt, u moet uw afvalstromen op een serieuze wijze verwerken. En één element daarvan is er energie uit te recupereren natuurlijk. Mm-hmm. Dus en dan moet je geen steun geven.
Dus dan zou je die geen certificaten geven?
Geen certificaten.
En ook niet meetellen om aan die 6% te komen?
Wow, dat kunt jij meetellen als je als cijfer wilt hebben, omdat dat volgens de Europese
normen is. Anders zou de prijs natuurlijk heel hoog kunnen worden. Als er... Als je ze dus niet meetelt...
Nee, je moet je
cijfers... En wel die normen moet halen.
Ja, maar die normen, hoe komen die normen tot stand? Dat zijn zo het eerste willekeurige cijfers geweest. Een tweede, in dat 13% cijfer, is wat Verhofstadt uiteindelijk toegegeven heeft aan Barroso, om dan van Barroso de toelating te krijgen van emissierechten te kunnen geven aan ArcelorMittal, om de Oogoven in Luik te heropenen, die dan toch niet heropend is. En dan heeft ArcelorMittal, hoeveel is het, miljoenen euro's zelfs winst gemaakt uit de verkoop van die emissierechten. Ja, dat is het verhaal.
Dat zou een interessante discussie zijn, want daar hebben we waarschijnlijk nog een half uur meer over nodig.
Ik denk dat je met mij nog een namiddag kunt praten.
Maar u zei nog iets, ik heb hier niet de vinger op, op de specifieke paragraaf, maar u vermeldde ook ergens naar... waarom koos Vlaanderen voor groene stroomcertificaten? En daar geeft u... het feit aan dat er bepaalde bevoegdheden Vlaams zijn en federaal zijn, en dat daardoor dat eigenlijk voorkwam dat er een deftig energiebeleid kwam.
Kun
je dat even uitleggen, wat dat probleem daar precies is?
In de zoveelste staatshervorming van 1980 zijn de bevoegdheden tussen de gewesten en de federale overheid verdeeld. En dus de gewesten kregen de verantwoordelijkheid voor energieefficiëntie en decentrale energie en hernieuwbare energie. Mm-hmm. Maar het prijsbeleid bleef federaal. Dus de prijzen was een federale bevoegdheid. Met gevolg dat men zei...
Maar zijn die eigenlijk niet vrij?
Wel, dat is zogezegd de liberalisering sindsdien. Hè. Maar dus bijvoorbeeld iets doen aan de elektriciteitsprijs is nu nog altijd de bevoegdheid van de CREG.
Ja.
Ook als in de distributiemaatschappijen Vlaams, Eandis en Infrax, als ze de prijsaanpassingen willen doen, moet dat via de CREG. Het is natuurlijk weer zo onzinnig van heterogeen te gaan verdelen. U bent bevoegd voor het probleem, maar niet voor de hefboom die het probleem kan veranderen. Ja.
Maar u zei in uw artikel
dat
die wettelijke structuur ervoor zorgt dat we met die groene stroomcertificaten zitten. En dan vermeldt u ook ergens de naam
Stevaart. De Leuze. Dat was toen in die tijd van profilering. Stevaart wou niet bij de Leuze gaan praten om daar een goede oplossing voor te vinden.
En een goede oplossing had geweest?
Een goede oplossing was geweest het Duitse systeem toe te passen.
En waarom kan dat niet in onze huidige
structuur? Als zij met elkaar praten, kan het eigenlijk wel, want de steun die men geeft aan PV, aan fotovoltaïsche zonnepaneel, is eigenlijk hetzelfde als een soort Duits systeem. Het is veel te hoog dat men gegeven heeft.
Maar en Vlaanderen kan niet zelf een systeem gaan ontwikkelen met de huidige wetgeving, waar ze zeggen van, zoals in Duitsland, kijken de 18 technologieën en we gaan jaar per jaar beslissen en herzien hoeveel we geven?
Maar in principe kan men dat wel, maar als men het wilt verrekenen via de elektriciteitsprijzen, zoals men nu doet, dan zit men wel in het prijsvorming van de elektriciteit te rekenen. Want het zijn geen subsidies van de staat, het zijn subsidies van de andere elektriciteitsgebruikers. Mm-hmm. En dit is eigenlijk daar het sluiten van die cirkel... waar het institutioneel in België mank is gelopen.
Ja. Ik denk dat we bijna gaan moeten beginnen afronden. We hadden over kunnen doorgaan, maar bon, je heeft hier ook al iemand klaarstaan. Wat weet hij weer al van ademloos? Het is niet Wim van Hees, maar de andere meneer. Ik weet niet of u nog iets wil als afsluiter te melden hebt.
Wel, niet bepaald. Ik heb het mogen zeggen. Ik denk dat wij uit het rapport van... IPCC vooral moeten leren dat wij moeten keuzen maken. Hè. En vrij snel duidelijke keuzen maken waar we naartoe moeten.
Maar dus België heeft dus een keuze gemaakt en investeert 1 miljard in de vierde generatie kerncentrales. Dus wat gaat hij nu doen?
Wat wil de dag verhuizen of zo?
Je hebt juist uw passief huis gebouwd.
Ik heb gelukkig een passief huis, praktisch.
Oké, ik krijg over terug naar de studio. Dank, Vincent de Brugge van de Universiteit van Antwerpen en ook Bent u van het IPCC of bent u medewerker van het IPCC? Hoe zit dat formeel?
Men is niet van het IPCC, ja. Men draagt bij aan het IPCC.
Bijdrager aan het IPCC.
Doe maar, joh.